Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar op deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Henk Nieuwenhuis en ik ben verbonden met de kerkdienst vanuit de christengeformeerde Ebenezerkerk in Kampen. Vanmorgen en vanmiddag gaat dominee René Hertog uit Apeldoorn bij ons voor. U ook hartelijk welkom, dominee. Namens de kerkraad wens ik iedereen een goede en gezegende kerkdienst toe. We beginnen deze dienst door samen te zingen Psalm 65, vers 1 en 2. Laten we voor zover mogelijk daarbij gaan staan.
We zijn hier om de Heer onze God te ontmoeten. Wij lopen niet zomaar bij Hem binnen, bij wijze van spreken. We zijn eerst een moment stil, een klein moment van voorbereiding. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand één keer begon. Genade, vrede met u, van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we samen gezang 15, de versen 1 en 2. We luisteren naar het gebod van de Heer onze God uit Deuteronomium 5 en 6 en zingen aansluitend opwekking. Welzalig de man die niet wandelt. Mozes riep het hele volk van Israël bijeen en sprak het als volgt toe. Luister, Israël, naar de wetten en de regels die ik u vandaag bekend maak. Maak ze uw eigen, leef ze strikt na. De Heer onze God heeft bij de Horeb een verbond met ons gesloten. Niet met onze voorouders heeft hij dit verbond gesloten, maar met ons, zoals wij hier nu levend en wel bij elkaar zijn. De Heer heeft zich daar vanuit het vuur rechtstreeks tot u gericht. Ik stond toen tussen u en hem in om zijn woorden aan u door te geven, want uit angst voor het vuur was u de berg niet opgegaan. Dit zei de Heer. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden. Geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heere uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Neem de Sabbat in acht, zoals de Heer uw God u heeft geboden. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want uw slaaf en slavin moeten even goed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte, totdat de Heer uw God u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de Sabbat te houden. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Zoals de Heer uw God u heeft geboden, dan zult u lang leven, dan zal het u goed gaan in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander. En laat evenmin uw oog vallen op het huis van een ander. Of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Zullen we samen in gebed tot de Heer onze God gaan? Heer, wij danken u dat we hier vanmorgen weer mogen zijn. Het is net lang genoeg, van zondag tot zondag. We hebben het nodig u en elkaar te ontmoeten, uw woord te horen, te zingen, te bidden. We leven daarop, we kunnen niet zonder. We danken u dat u ons hier bij elkaar brengt. We danken u dat we hier met elkaar mogen zijn, maar we denken ook aan de kerk in Amersfoort, waar vele gemeenteleden vanmorgen zijn, als dominee Hakvoort daar bevestigd wordt tot predikant van de gemeente daar. We bidden u voor die dienst dat u daarbij bent, dat u hen zegent, dat u ook geeft dat hij daar in de gemeente Amersfoort tot zegen zal zijn. En we danken u voor wat hij hier heeft mogen doen. We zijn hier, we komen binnen uit een week waarin veel is gebeurd in de wereld, maar ook in ons eigen leven mogelijk. We bidden u, wilt u in die wapenstilstand die er nu is, maar heel broos, daar in het Midden-Oosten, nabij zijn. Nu de wapens zwijgen, beseffen we hoe ver weg vrede is. We danken u voor gijzelaars die vrijkomen. We bidden u voor wat er nog steeds gebeurt op de westelijke Jordaanoever. Gewapende conflicten in Zuid-Libanon. We bidden u, Heere God, wil in die harten daar vrede geven. Wil mensen meenemen. Wil mensen onder het beslag brengen van die vrede van u die alle verstand te boven gaat en die voor ons wegen opent. Heer, wij komen ook uit een week waarin in Amerika de wisseling van een presidentschap heeft plaatsgevonden. We hebben er al het nodige van gemerkt. Er is gebeden. We bidden u, leer ons bidden in de kerk. Leer ons bidden, niet vanuit onze eigen gedachten, maar in overeenstemming met uw woord. Of zoals u het gezegd hebt, Heer Jezus, bidden in uw naam, in het besef dat u het bent die deze wereld regeert, naar wie we ons leven mogen richten, die voor ons uitgaat, die met ons meegaat, die van u zelf gezegd hebt dat u zachtmoedig bent en nederig van hart. Dat is in de wereld van vandaag ver te zoeken. En als we naar ons eigen hart gaan, komen we daar ook het nodige tegen wat daar niet mee in overeenstemming is. Maar als we alles horen wat om ons heen geroepen wordt, wat het wereldtoneel lijkt te beheersen, dan bidden wij u, Heer Jezus Christus, toon uw macht en majesteit en wees in heel deze wereld diegene die naar uw eigen belofte ons nabij is, iedere dag. We hebben dat nodig. Wees ook bij ons in deze dienst en zegen ons. We danken u voor psalmen die we zongen, psalm 65, een andere berijming van psalm 103, waarin de vergeving, uw vergeving, zo machtig bezongen wordt, wil ons in die vergeving doen wonen. Dat bidden we u uit genade. Amen. We krijgen nu eerst het kindermoment en daarna lezen we uit de Heilige Schrift.
Jullie zijn. Jullie zien natuurlijk dit al liggen, de stoel. Kom maar zitten, Lois. heb een heel bijzonder cadeau gekocht. En die wil ik aan iemand geven uit deze kerk, omdat ik vind dat diegene een cadeau verdient. En ik heb heel hard gezocht en heel hard mijn best op gedaan. Dus ik ben heel benieuwd wat diegene ervan gaat vinden. Rick-Jan, ik heb voor jou een cadeau gekocht. En ik heb er echt heel erg mijn best gedaan. En ik ben zo benieuwd wat je ervan vindt.
Dankjewel.
Ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Hij pakt het cadeau helemaal niet uit. Nou, daar heb ik zo mijn best op gedaan. Dat maakt hem helemaal niks uit. Weet je waar mij dat aan doet denken? De Heere God had ook een heel bijzonder cadeau. En dat geeft hij aan iedereen op de wereld. Maar de Heere God wil ook dat wij iets met dat cadeau doen. Dat we er blij mee zijn. Maar heel veel mensen die denken, oh, leuk, zal wel. Wie weet wat voor cadeau de Heere God voor iedereen op de wereld heeft.
De aarde.
De aarde, hij heeft de aarde gegeven om goed voor te zorgen. Dat heeft de Heere God voor ons gemaakt. En toen het niet zo goed ging op de aarde, wat ging de Heere God ons toen geven zodat het wel goed kon gaan? Dat is een hele moeilijke vraag. Wat ging de Heere God sturen naar ons? Jens, die weet het.
Jezus.
Precies. De Heere God, die stuurde Jezus naar ons toe. En dat was het allergrootste cadeau wat je maar kan bedenken. En waarom dat nou het allergrootste cadeau op de wereld is, dat gaan jullie zo meteen beneden horen. Knap.
lezen vanmorgen uit het evangelie naar Markus hoofdstuk 2, begin van het evangelie, Markus 2 vers 1 tot 12. En daarna zingen wij, hij die de blinden weer liet zien, hun ogen kleur liet ondervinden en ook wat in de andere verse over Jezus gezongen wordt. Toen hij, Jezus, enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde naar hem toegebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lasterlijke taal uit. Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Jezus wist meteen wat ze dachten en dus zei hij, waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker tegen een verlamde te zeggen, uw zonden zijn u vergeven? Of, sta op, pak uw mat en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg. Alle mensen zagen het, ze stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, straks na de preek zingen we met elkaar gezang 253. Iedereen zoekt u jong en oud. En we nemen onze insteek vanmorgen bij dit gedeelte, bij vers 5. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Gemeente, dit is een geweldig iets dat daar staat toen Jezus hun geloof zag. We moeten dat, denk ik, heel letterlijk nemen. Jezus spreekt de verlamde aan, maar hij ziet het geloof ook van die vier kameraden, die vrienden, die hem mee naar Jezus gesjouwd hebben en door het dak heen voor Jezus hebben neergelaten. Jezus leest aan wat ze gedaan hebben hun geloof af. En hoe heeft het Jezus dat gezien? Nou, laten we heel eenvoudig beginnen. Jezus heeft het gezien aan wat ze deden. We lezen hier in dit gedeelte, er zaten schriftgeleerden tussen de mensen. Zoals het er staat, staat het er eigenlijk ja, een beetje. Niet dat ze er gewoon zaten van zoals hier iemand zit, daar iemand zit, zo. Nee, ze zaten daar zo vooraan. Laat ik het zo zeggen, gisteren was er een demonstratie van Extinction Rebellion. Die zitten dan op de rondweg en die zitten daar gewoon massief te zitten van je krijgt ons hier niet weg. Zo zaten die schriftgeleerden daar. Zo zegt de tekst het. Ze zaten daar, ze waren gezeten. Ons krijg je niet weg. En ze zitten daar vooraan. Dit is ook vanzelfsprekend natuurlijk, dat zijn eerbiedwaardige mensen, die zitten daar vooraan. Gaat u hier maar zitten, ja, oké. En die zitten daar en die houden de hele boel pontificaal tegen. Mensen die thuis zijn in de schriften en die zitten daar om te beoordelen of dat met Jezus wel helemaal kan, of dat daar toch wat van gezegd moet worden. Tegenwoordig heb je zulke rare dingen allemaal, komen zulke mensen rond. Wat vinden we eigenlijk van die Jezus? Mensen lopen achter hem aan, het is druk hier, dat kan een hype zijn, je weet het niet. Wij moeten eens even heel goed kijken en verstandig zijn. We gaan gewoon pontificaal daar zitten, hier komt niemand doorheen. Ja, dat kan in de kerk zo zijn ook. Dat kan. Misschien is dat niet hier zo, maar er zijn wel plekken waar dat wel zo is. Dat een kerkenraad of dat vromen in de gemeente een manier van gezag hebben, een vorm van gezag hebben. Waar anderen stilzwijgend naar luisteren. En als je het er niet mee bent, dan vertrek je maar. Dat doen ze dan ook wel. Maar daar zitten ze. Eigenlijk is dat natuurlijk iets verschrikkelijks. En dan zie je dus die vier mannen komen en ze zitten bij de deur, je komt niet eens binnen. Zo'n huis zal ook niet heel groot geweest zijn. Als je kijkt naar Cafarnaum, zoals het nu bij opgraving te zien is, dan waren dat ook kleine huisjes. Oké, prima. Maar ze hadden toch als mensen even ruimte hadden gemaakt. Je moet je voorstellen, Cafarnaum is eigenlijk altijd middenwinter, januari nog 25 graden. Nou, laat het dan misschien niet juli geweest zijn, maar als het nou eens mei geweest is of oktober, dan hebben die jongens door de bloedhitte gelopen met hun kameraad. Om die jongen bij Jezus te brengen. Het is niet iets wat je zomaar even doet. En dan komen ze daar, en hoe zouden we dat vandaag doen? Als je dus met onze korte lontjes, nou ja, dan. Jullie gaan het huis niet uit, oké. Hebben we nog iemand een cobra bij zich? Dan zullen we ze even maken dat ze plaats maken hier. Gewoon de beuk erin. Deze jongens niet. Er waren ook geen cobra's, maar wat doen ze? Ze gaan het dak op. Wat doen jullie nou? Ze ademen iets uit van, je zoekt het maar uit, je kunt het dak op. Nou, ze gaan het dak op. En daar op dat dak, denk niet dat dat ook super veilig is. Ik zie die jongens en die kameraden even in de hoek gelegd. Ja, blijf jij even hier eens. Gewoon niet bewegen. Oké, stil. En de platen opzij schuiven. En dan, ja, hier, we hebben even naar binnen gekeken. De langste van ons hebben even opgetild. Daar zat Jezus. Oké, dan moet daar die opening en nou, dan pakken ze een beet. Dat is ook nog risicovol. Jongen, is verlamd. Als die nou nog verkeerd neerkomt, dan heeft hij ook nog een dwarslesie. Dat moeten we niet hebben. Nou, en zo laten ze dat bundeltje verdriet en ellende daar zakken. Wat zie je daar nu gebeuren? Nou, daar zie je mensen die zich niet uit het veld laten slaan. Er staat hier, en dat is heel goed vertaald, er werd een verlamde naar hem toegebracht die door vier mensen gedragen werd. Misschien is het u helemaal niet opgevallen, maar dat is typisch voor het evangelie naar Marcus. Er werd iemand naar hem toegebracht. Er werd een dove naar hem toegebracht. Dat liet dat de zomer, dat pakt precies die moment in het evangelie naar Marcus. Er werd een blind geborene naar hem toegebracht. Er werden kinderen naar hem toegebracht. Er werden... Wat is dat? Waarom staat er werden? Ze brachten... Ja, dat is natuurlijk... Er zijn mensen die dat deden. Maar toch, er zit een beweging in. Onstuitbare beweging. Het is duidelijk in die wereld van die tijd. Het gaat van God uit. Er zit een drang in mensen. Je moet bij Jezus zijn. En dat herkent Jezus in die vier knullen die daar op dat dak hun verlamde vriend laten zakken. Ze laten zich niet uit het veld slaan. Luther heeft een mooi beeld. Een beeld om even te roteren voor uzelf, denk ik. Een mooi beeld voor wat geloof is. Geloof, zegt Luther, is een veer. Dan weet ik niet hoe de vering van auto's tegenwoordig precies werkt, of dat nog zo is, maar ik weet wel van mijn eerste autootje. Daar had je zo'n hele grote veer, zo'n dikke veer, en als je die indrukte, nou dan dat kun je een klein stukje, maar dan kwam je niet ver meer, want die veer die ging tegenkracht uitoefenen. Als geloof in de verdrukking komt, zegt Luther, is het zo'n veer, dan gaat die tegenkracht uitoefenen. En dat is dus wat je hier ziet. Dus net als bij Bartimeus, als de mensen tegen hem zeggen, Bartimeus, hou je stil. Jezus, je bent veel te onbelangrijk. Dan gaat hij nog maar harder roepen. Dat is geloof. Ik moet bij Jezus zijn. Wij zeggen, daar zijn we ook in groot geworden, dat is ook helemaal waar. Geloof is iets van het hart. Ja, maar hier in dit Bijbelgedeelte, Jezus ziet het. Jezus zag hun geloof. Jezus ziet wat die vier jongens met die kameraad beweegt, wat ze daar doen. Jezus ziet hun geloof. Het geloof van die knullen doet er dus ook toe. Dat is niet iets dat je zegt, nou ja, het waren toevallig, had ook een ander kunnen zijn. En misschien dat er één ook wel onverschillig. Nee, hun geloof, het geloof van diegene doet er toe. Laten we nou even naar onszelf gaan. We hebben zorgen om mensen om ons heen. Wij beleven een tijd waarin nogal wat mensen de kerk voor gezien houden. Onze kinderen misschien wel. Onze kleinkinderen. Ik geloof niet dat ze nog ooit wat van de Bijbel horen. En als ze bij ons zijn en bidden, ja, dan weten ze wel dat we dat doen. Maar je merkt aan ze dat ze dat helemaal niet meer weten. Ja. Kunnen we ze oppakken, onder de arm nemen en bij Christus brengen? Nee, natuurlijk niet. Daar zijn ze inmiddels, zeker onze kinderen, al te groot voor. En ja, misschien zegt u ook wel, onze kinderen, onze buren, onze vrienden zijn helemaal niet verlamd. Het slaat nergens op om dat zo te zeggen. Nou, mensen kunnen soms in het leven op een andere manier verlamd zijn. Verlamd zijn dat ze door ervaringen uit het verleden, misbruik of iemand die iets tegen hen gezegd heeft dat ze hen diep beschadigd heeft, dat je gewoon helemaal op slot zit. Het komt er niet meer uit, het komt er niet doorheen. Mensen kunnen ook in de kerk helemaal op slot zitten. Jongeren, weet jij wel, als jij een kameraad hebt of een vriendin, dat jij van beslissende betekenis kunt zijn, dat je naar die ander, dat je kunt zeggen, nou ja, die dat zit er niet in, die voelt daar niet voor. Je kunt ook naar zo iemand toe gaan, zoals die jongen, die zag dat het met zijn broertje niet goed ging. En die, toen zonder dat zijn ouders het wisten, tegen het broertje zei, moest luisteren, je bent allebei middelbare school. Weet je wat, we gaan samen bijbelstudie doen. Ze konden heel goed met elkaar. We gaan bijbelstudie doen, we gaan het Johannes-evangelie lezen. Wisten die ouders niet, hoefden die ouders ook niet te weten, maar het gebeurde wel. Je kunt zoveel doen. Kijk, je kunt zeggen, ja, die wereld van vandaag, dat moet je maar bij neerleggen. Zo zijn de ontwikkelingen en de mensen gaan van de kerk af. Ja, dat kun je zeggen, maar dat is niet de taal van het geloof. De taal van het geloof is dat als de mensen daar zitten, als de moderne tijd daar zit massief, vergeet het maar, dat je dak opgaat, want je zegt, hoe linksop, rechtsop, deze mens moet bij Jezus komen. Zit die drang in ons? Die drang die hier in het evangelie naar Marcus zit. Christus ziet het dus aan, Jezus ziet het aan wat ze doen. Maar, ik zou me kunnen voorstellen dat u of jij zegt, ja wacht even. Maar er staat niet toen Jezus zag wat ze allemaal deden. Maar er staat toen Jezus hun geloof zag. Ja, zeker, heb u gelijk in. Maar geloof dat... Dat is toch duidelijk, hè? Dat geloof uitkomt in wat je doet. Een geloof zonder werken is dood. Geloof komt uit in wat je doet. Maar het gaat niet op in wat je doet. Dat is niet alles. Christus ziet het. Verderop in dit stukje, we lazen het ook. Jezus wist meteen wat ze dachten. Dat is niet helemaal vertaald zoals de bedoeling is, denk ik. Wist meteen wat ze dachten. Ik zie ook wel eens mensen dat ik denk van, volgens mij denk je dit. Ja, klopt. Maar dan weet ik het niet. Maar bij Jezus is het zo. Hij weet het. Het Oude Testament staat het al. De Messias hoeft niet te oordelen naar wat hij hoort of ziet. Hij weet zelf wat er in de mens omgaat. Jezus, God weet precies wat er in uw en mijn hart omgaat. En ja, dan kun je dus wel je vriend bij Jezus brengen, maar je kunt ook wel tegen je broer of zo ook zeggen van, luister, ga eens met me mee, joh. Ga eens even mee. En dat kun je ja, van jouzelf uit op een heel plezierige manier denken te doen, maar je kunt jezelf ook wel in de weg zitten. En je kunt die jongens die daar het dak op gingen. Ik stel me voor een paar opgeschoten jongens van 18. Ik denk als je hier de jeugd vraagt, heb je zin in een verzetje dat jullie volgende week zondag hier even het dak op gaan en even de gemeente wat laten zien. Dan denk ik dat daar wel enige belangstelling voor zou kunnen zijn. Ja, dat is iets anders dan stil in de kerk zitten en 20, 30 minuten luisteren naar een preek. Ja, dat wil ik wel. Ja, nou dus... Wat gaat er nou in mij om? Wat doe ik nou? Ben ik nou stoer of ben ik nou iemand die heel principieel is of star of zo? Wat beweegt mij nou eigenlijk? Ja, dat is gewoon een vraag. Weet u het van uzelf? Als u nou praat met een ander, als u nou vertelt over wie Heer Jezus Christus voor u is, voor jou is, ben je dan werkelijk gelovig of ben je ook nog bezig om jezelf te eten leren op een of andere manier? Wij kunnen andere mensen met onszelf verschrikkelijk in de weg zitten. Dus die jongens die het dak op gaan en die platen opzij schuiven en daar balanceren op die balken, soms houden ze het niet, dat is niet opgebouwd. En dan hun kameraad voorzitter, neerlaten, die jongens, daar kan ook nog best een hoop stoerigheid in zitten of zo. Dat zou zomaar kunnen. Nee, er staat gelukkig, Jezus ziet hun geloof. Dit zie je zelf soms niet. Je denkt soms, wat is dat nou bij mij? Ik ben mezelf een raadsel. Geloof leeft, geloof niet uit zichzelf. Geloof heeft het nodig dat Jezus zegt, ik heb het gezien, het komt bij mijn vader vandaan. Jongen, en hier ligt die jongen daar, die ligt daar, die is gelukkig niet hard op de grond terecht gekomen. Die ligt er, die kijkt naar boven, kan niet opstaan, kijkt Jezus aan. Kind, lieve jongen, je zonden zijn je vergeven. Geloof heeft het woord van Jezus nodig. Grote vraag hoe u vanmorgen hier bent, hoe u leeft, hoe je met anderen omgaat. Maar u bent hier vanmorgen niet om te kijken naar wat heb ik precies en wat denk ik precies, wat gaat er allemaal in mij om. U bent hier vanmorgen, we hebben het gezongen, Psalm 65, Psalm 103. Wat een ongelooflijk geschenk is dat, datgene wat precies de kern is waarop het leven vastzit. Dat je dood bent door de zonde en de misdaden, zoals Paulus dat zegt. Dat je geen kant uit kunt. Dood is, het is over en uit. Het is ook niet maar verlamd, het is veel erger. Vanuit jouzelf wordt dat nooit wat. En dat Jezus daar dan staat, diegene die gekomen is om onze zonde en onze ziekte te dragen, weg te dragen. En je aankijkt en zegt, lieve jongen, jouw zonden zijn jou vergeven. Daarvoor bent u vanmorgen hier, echt. Daarvoor bent u vanmorgen hier. Je zit jezelf in de weg, je denkt, wat gaat er nou door me heen, wie ben ik nou helemaal? Dat je daar komt en dat in Jezus' naam u aangesproken, jij aangesproken wordt. Hou op met dat peuren in jezelf. Strek je handen uit naar hem. Laat je bij hem brengen, meenemen. En dan kijk je hem in de ogen. Dan staat hij daar boven je. Daar lig jij. Ik weet niet hoe het nou verder moet met mijn leven. Ik zit vast. Ik heb mijn relatieproblemen. Ik weet niet hoe het met mijn ziekte gaat. Milde handen, vriendelijke ogen. Kind, uw zonden zijn u vergeven. Nou, daarvoor zijn we hier. En dat is dus precies het evangelie. En ja, daaraan kun je dus ook nog weer op een andere manier zien dat deze vier vrienden uit geloof bij Jezus gekomen zijn. Want die schriftgeleerden, die daar pontificaal zitten, die mensen die thuis zijn in de Bijbel, die zeggen onmiddellijk, ze hebben gelijk. Zonder vergeven, dat kan een mens helemaal niet. Nee, dat kan ook niet. Ik kan tegen u zeggen, u hebt mij een lelijke streek gegeven. Oké, zand erover. Heb het er niet meer over. Dat kan. Dat kan. Maar er zijn ook dingen. Dat kan dat helemaal nooit meer natuurlijk. En datgene wat echt bij mij van binnen mis is. David zegt dat in Psalm 51 tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Het zit in de verhouding tot God mis. Het deugt heel fundamenteel in mijn leven niet. Naar God toe, naar elkaar toe, maar bovenal naar God toe. Ik ben een mens die van huis uit geneigd ben om God en de naaste te haten. Deugt niet met mij. Uw zonden worden vergeven. Dit kunnen wij onder elkaar niet. Kunnen we niet. Dus ze hebben volstrekt gelijk, deze mannen. Maar ik moet eens kijken wat er gebeurt. En leg dan jezelf er ook eens even naast. Leg de kerkers naast. Wat er allemaal vandaag speelt. Hoe reageert de kerk? Hoe reageren wij? Die vier vrienden, die houden hun mond. Die zeggen niet, oh wacht even, maar daar zijn we niet voor gekomen. Dat die vriend van onze zonde vergeven wordt. Ja, kom op. Hadden we thuis ook wel kunnen vragen, toch? Hadden we even naar Jezus toe kunnen gaan, hadden we dat hele stuk niet hoeven te sjouwen hier in de zon. Dat zeggen ze niet. Enige die wat zeggen, dat zijn dus die schriftgeleerden die zeggen het bij zichzelf. Maar Jezus heeft het gehoord van binnen bij hen. Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Dat je een mens op aarde de zonde vergeeft. Dan wordt de correcte theologie meteen in het veld gebracht. En er is niemand van hen die daar vooraan zit, hè, bij wijze van spreken met de armen door elkaar heen. Er komt niemand langs. Wij houden de mensen mooi bij Jezus vandaan. Het enige wat ze dus weten te zeggen is, klopt het volgens onze theologische veronderstellingen? Maar niemand van hen die opstaat en tegen de ander zegt, hebben wij dat nou gedaan? Wat voor mensen zijn wij nou eigenlijk? Dat die jongens het dak op moesten om bij Jezus te komen. En waarom komen ze bij Jezus? En waarom niet bij ons? Wat is er met ons aan de hand? Zitten wij misschien helemaal fout? Dat zeggen ze niet. Hun orthodoxie, hun zekerheden, die staan overeind. Het kan niet, punt uit. Het klopt niet. Jammer dan. Oké, zegt Jezus. En die mannen, die jongens zie ik daarboven, wacht, ik zie ze naar beneden kijken. Wat gebeurt hier? En dan zegt Jezus, nou, ik zal je wel laten zien dat ik op aarde macht heb zonde te vergeven. Wat is nou makkelijker? Een verlamde genezen, nee, dat is niet niks. Maar als je dus vraagt hoe een mens die helemaal vast zit in zijn verlorenheid, een mens die geen enkele uitzicht erop heeft dat hij ooit bij God terugkomt, dat die mensen zonde worden vergeven. Wat is nou makkelijker dat je een keer een mens doet lopen? Je hebt wel mensen die hebben iets van gaaf op dat punt. Het is een moeilijke, dat je iemand laat lopen of dat je de zonde vergeeft. Ik zal jullie laten zien dat de Zoon des mensen, dat ik de macht heb op aarde zonde te vergeven. Sta op, neem je matras op en ga naar huis. Het geloof van die vier vrienden. En het geloof van die jongen die daar lag en die dan opstaat ineens. En ineens denkt van, hoe doe ik dat? Er zit helemaal geen enkele spier op het been van mij, maar het kan ineens wel. Hij kan ineens lopen, hij kan staan, hij kan springen. Hij is werkelijk die verlamming, dat hij vast zat in zijn leven, dat hij er niet uitkwam. Hij hoort dat woord van Jezus, kind, uw zonden zijn u vergeven. En hij kan gaan staan. Sta maar op je benen. Dat is wat dit gedeelte tegen ons zegt, gemeente. En ja, we hebben vanmorgen in de spiegel gekeken. Ik tenminste wel, ik denk u ook. Staan wij onszelf in de weg? Hey, volgens hoe ik de Bijbel lees, daar zijn we toch over eens, wij theologen, dat dit kan dus niet, dat iemand zomaar. Nee, dat kan ook niet. Wie zou ook aan de andere kant kunnen beginnen? En vragen, waarom komen die mensen bij Jezus en niet bij ons? En wat heeft deze Jezus te zeggen? Vertelt u eens, wie bent u in ons midden? Dat is de vraag. En als u vanmorgen hier bent, dan is denk ik maar één manier om weg te gaan. Straks naar huis en dat mee te nemen. Die ene vraag, is dat werkelijk zo? Dat u, Heer Jezus Christus, de Zoon van God, mens geworden, hier onder ons staat. En dat u vanmorgen tegen mij zei, lieve kind, zit je daar nou helemaal vast in je leven? Zit je helemaal vast in jezelf? Ga staan, je zonden zijn je vergeven. Dat is het evangelie. Amen. Gemeente, we willen in onze voorbeden denken aan onze broeder Henry Lentink, die aanstaande maandagmorgen dus geopereerd moet worden in het academisch ziekenhuis in Groningen. Een tumor in zijn keel, een ingrijpende operatie. Broeder en zuster Lentink vertrouwen zich in deze spannende weg, deze zware operatie toe aan de trouwe zorg van de Heer onze God. Daar willen we ook samen voor bidden. We zeggen dank dat onze zuster Christine Westerik, de echtgenote van onze kerkelijk werker Volker Padhuis, die geopereerd werd aan een aneurysma afgelopen maandag, die operatie goed heeft doorstaan en donderdag weer is thuisgekomen en ook wel weer binnenkort aan de slag hoopt te gaan. Daar willen we samen voor danken dat de Heer in die gevaarlijke operatie de artsen en mensen die erbij betrokken waren en haar nabij is geweest. Zullen we samen danken en bidden. Heer, we komen samen bij u en we danken u dat er in deze wereld, Marcus laat het zien, een trek is naar u toe. En die is er omdat u ons geschapen hebt tot u en ons hart blijft, we zongen het net, onrustig in ons, tot het rust vindt in u. Rust in uw genade, in uw vergeving, in het woord dat u spreekt. We danken u dat we woorden hebben die volstrekt betrouwbaar zijn, woorden van u, woorden van het evangelie. En we danken u dat u het geloof ook werkt in mensenharten, dat ze zich niet laten tegenhouden. En we bidden u, wilt u ons ervoor bewaren dat we anderen in de weg staan. Misschien doen we het niet bewust, maar we doen het misschien wel. Dat we op een of andere manier niet in ons leven weerspiegelen dat we zelf bedelaars zijn. Die aan andere bedelaars vertellen waar ze brood kunnen krijgen. Maak ons zulke mensen. En geef dat we anderen bij de hand nemen. En optillen. En bij u brengen. Want alleen bij u, in uw genade en vrede, is leven. Ik bid u voor deze wereld waarin we leven. Een wereld waarin dit niet echt aan de orde van de dag is, niet leeft. Een wereld die het daarom des te meer nodig heeft. We weten te cancelen. Mensen volstrekt af te branden. We weten anderen via de sociale media dingen naar het hoofd te slingeren die er niet om liegen, die beschadigen. We weten van botheid en van haat. En we hebben behoefte aan werkelijke liefde. Dat iemand ons zoekt. Dat iemand een goed woord heeft. Dat iemand ons vanuit uw ontferming, Heer Jezus Christus, tegemoet treedt. Geef dat wij zulke mensen zijn. Wilt u door uw geest ons tot zulke mensen maken. Heer, we bidden u samen voor onze broeder Henry Lentink en zijn vrouw. Morgen zal die operatie plaatsvinden. Er is al heel wat aan vooraf gegaan. Het is niet van de ene dag op de andere. Het is een nieuwe stap in een lang en moeilijk proces. Wat een machtig iets dat ze zich aan u toevertrouwen. En geloven dat u in die weg ook met hen bent. Geef dat ze daar ook mogen ondervinden, echt. Ik raad je, mijn oog is op je. Ik ben bij je. Woorden waar we niet genoeg van kunnen krijgen. Let op, ik ben met u alle dagen. Dus ook als straks die operatie onder narcose plaatsvindt. Je bent niet meer bij jezelf. Je bent van de wereld af. Maar ik ben met je. En ik ben ook thuis. En ik ben er met mijn genade en vrede. Heere, verblijd ons, verblijd de familie Lentink door uw goedheid. We zeggen u dank voor het goed verloop van de operatie van Christine Westerik. We danken u dat u haar leven gespaard hebt, dat ze ook weer verder kan. En we bidden u dat dat ook gaat en dat ze ook weer haar plek helemaal kan innemen. En dat u haar doet leven als iemand die zoals die ene melaatse bij u terugkwam. En één ding wist, des te beter. Ik moet bij u blijven. Mijn hele leven voortaan in uw nabijheid. Heere, geef dat de dingen die we in ons leven ondervinden ons zo bij u brengen. Zegent u ons, wees u bij ons in deze zondag, brengt u ons vanmiddag weer bij elkaar en wees ons zeer genadig en daarbij om Jezus wil. Amen. Breng onze gaven bijeen, dan zal Diaken zegenbeden uitspreken en vervolgens zingen we Psalm 66 vers 5 en 7.
Wil ik met jullie een zegen vragen over onze gaven. Heer onze God, van u is de grootheid en de kracht. Ja, alles wat in de hemel en op de aarde is. Wij loven u en prijzen uw heerlijke naam. Wie toch zijn wij dat wij in staat zouden zijn deze gaven vrijwillig te schenken? Want het komt alles van u en wij geven het u uit uw hand. Mogen al onze gaven tekenen worden van onze dankbaarheid en meewerken ten goede aan de voltooiing van uw koninkrijk, door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Thank you.
Verhef uw hart tot God, ontvang de zegen van de Heere, ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.